En het Wild West gevoel, denk ik, had een beetje te maken met de koersvorming ook. Dus die koersen zijn, volgens mij toen ik het de eerste keer over had, was Pismin denk ik zo 45 euro. Nu zitten we zo, even uit mijn hoofd, zo rond 130.
Maar we hebben 165 gezien, toch?
165 gezien.
Ja, beste belegger, de kabelmarkt die trekt weer aan. En dat zet twee oude bekenden van ons opnieuw in de schijnwerpers. Dat en meer, hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven en ik zit met Karel Merks en Stefan Hendricks. We gaan het dus hebben over de kabelsector met Stefan vooral. Ik ben zelf een paar maanden geleden ben ik verhuisd en ik ben nu dus met man en macht aan het proberen te vinden waar al mijn kabels lopen. Dus ik heb een beetje een complex opgelopen. Oh. Maar het is een interessante business nog wel.
Het is een heel interessante business en jij hebt dat...
Voor mij even niet.
Wel even niet, maar jij hebt dan meer te maken met degene die die kabels hebben aangelegd.
Juist,
en de netwerkbeheerders. En niet degene die die kabels hebben gemaakt. Dus,
het ligt niet aan de kabels.
Het ligt niet
nee,
aan,
het ligt aan mij.
Het ligt niet aan de kabelbedrijf.
Ligt aan mij mijn reactie erop. Maar het is een interessante business, dus die kabelsector. Die trekt weer aan. Waarom is dat zo?
Ja, nou, er zijn een paar hele interessante dingen. Dus deze week waren de cijfers van... Het is een beetje een rare aanloop, maar deze week waren de cijfers van TKH Group behandeld door collega Jeff, die al een langere tijd enthousiast is over dit aandeel. En terecht, want het aandeel doet het ook hartstikke goed dit jaar. En TKH is bezig om zichzelf op te splitsen in twee delen. En een van die delen is electrification, en dat is dus de kabeldivisie van dat bedrijf. En die groeide als kool, dus omzet plus 33% en de EBITDA, zeg maar even een alternatieve kaststroommaatstaf zou je het kunnen noemen, volgens mij bijna plus 90-89%. Dat groeit als een dolle. Nieuwe productiefaciliteit komt op stoom. Dus er gebeurt van alles en nog wat. Jeff zei, nou ja, die kabeldivisie wordt verzelfstandigd waarschijnlijk. Of op de een of andere manier gaat daar wat mee gebeuren. Hij noemde een beetje al misschien, nou, is er een van die grote Europese partijen dan mogelijk geïnteresseerd in deze kabeldivisie van TKH? Want die is, hoewel succesvol, niet super groot. Dus de omzet afgelopen jaar was rond de 730 miljoen. En dan ben je in vergelijking tot de bedrijven waar wij het over gaan hebben. Verder, Nexans en Prysmian vooral, ben je dan wel een ukkie. Want dan hebben we het over bedrijven met omzetten van zo rond de 7 miljard en rond de 20 miljard in het geval van Prysmian. We volgen die aandelen al best wel lang en dat was ook allemaal heel erg succesvol. En eerder dit jaar hebben we op basis van de waardering de adviezen teruggebracht naar houden. Niet naar verkopen, want de reden die ik nog zal geven, het is een sector die voorlopig nog wel blijft groeien. En het zijn, heel goed om dat altijd even te vermelden, disclaimer, ik heb zowel Nexans als Prysmian zelf in portefeuille.
Ik heb alleen Prysmian.
Ja, en dat is...
Dankjewel, Karel.
Dat is altijd een belangrijke ding. Anders krijgen we de AFM achter ons aan.
Ja. Nou, en in mijn vakantie kwamen beide bedrijven met halfjaarcijfers. Dat is eind juli. Ja. En ik heb bij terugkomst de conference calls en de analistenbijeenkomst nog eens geluisterd en bekeken. Ja, dat levert gewoon een heel interessant beeld op van die bedrijven. Want je denkt, oké, het zijn twee kabelbedrijven. Doen min of meer hetzelfde. Dus ja, wat zijn er eigenlijk allemaal voor verschillen? Maar eigenlijk alles, de toon, de onderwerpen van die analistenbijeenkomst, alles was volkomen anders bij Nexans dan bij Prysmian. En dat is denk ik wel goed om een beetje uit te leggen, want wat voor kabelbedrijven koop je nou eigenlijk? Ja. Dus bij Prysmian, ik heb het niet geteld, maar het woord datacenter, gedurende die hele analistenbijeenkomst, is daar echt heel erg vaak gevallen, maar ook echt heel erg vaak. En dat had ook wel een reden. Want Prysmian heeft in juli een enorme overeenkomst afgesloten met Molex. En dat is een partij die allerlei kabels en aan bijbehorende zaken verkoopt aan onder meer hyperscalers. En dat is echt een forse overeenkomst geweest. 10 jaar lang met een omzet van 5,5 miljard euro. En een aanbetaling dit jaar al van 550 miljoen euro. Dus altijd leuk voor de vrije kaststroom. Die natuurlijk ook weer opwaarts werd bijgesteld door Prysmian. Prysmian sloot daarnaast nog een aantal overeenkomsten met hyperscalers, niet nader genoemde hyperscalers, waardoor ze zeggen, nou, tussen 2025 en 2035 gaat onze omzet uit fiber optic, dus glasvezelkabels, die gaat naar de 10 miljard euro toe. En dan hebben we het echt over serieuze bedragen. Want ik zei net, de jaaromzet van een Prysmian is op dit moment zo rond de 20 miljard. En gedurende die analistenbijeenkomst werd natuurlijk heel veel naar gevraagd. Dus hoe werken die deals dan eigenlijk? Wanneer komt het binnen? Hoe loopt dan die omzet? En die moet zeg maar in 2031 rond de 1,1 miljard per jaar liggen. En dan vervolgens nog allemaal verder groeien richting die 10 miljard extra. En daar was de toon van de topman van Prysmian onvoorstelbaar bullish. Ja, oké, dit hebben we aangekondigd, maar er komt gewoon nog veel meer aan. Ik werd nog expliciet gevraagd, oh, is dat bovenop die 10 miljard waar je het over had? Ja, dat is wel degelijk bovenop die 10 miljard waar ik het over heb. En wat maakt Prysmian nu zo interessant, ze hadden ook bij het bijbehorende persbericht, ja, ik ben wel een beetje een zakker voor dit soort dingen, hadden ze ook eigenlijk een plaatje gemaakt van, oké, wat is nou onze rol in die datacenters? Hè? Welke rol spelen onze kabels nou in die datacenters? En zij zeiden, en dat is natuurlijk dat doet het altijd goed, ik ben mensen, wij zijn een soort one-stop shop. Als je een datacenter aanlegt, oké, wat moet je dan hebben? Stroom natuurlijk, die stroom moet ergens vandaan komen. Dus die bijvoorbeeld, er is een offshore windpark aangelegd. Ja, dat moet verbonden worden met het vasteland. Dan heb je een onderzeese kabel nodig, een transmissiekabel. Die wordt aangelegd.
Gaan we doen.
Door Prysmian. Ja. Oké, dan heb je natuurlijk ook nog vanaf het verdeelstation een distributie nodig. Hè. Dat is een medium voltage. Dat hebben we niet over high voltage. Hè. Hoge voltage, dat is natuurlijk transmissie. Medium voltage is dan weer de distributie. Wie legt die aan? Nou, zo'n Prysmian kunnen we ook aanleggen. Binnen een datacenter heb je dan low voltage kabels nodig. Om alle elektriciteit die daar loopt natuurlijk goed te laten lopen. En daarbovenop heb je natuurlijk ook nog die glasvezelkabels nodig om alles met elkaar te laten communiceren. Met andere woorden, als jij een datacenter opzet, bel ons. Nou ja, bel ons eigenlijk niet meer, want ze zijn min of meer al uitverkocht. Maar bel ons, want wij leveren alles. Alle kabels die je nodig hebt. En dat zorgt wel dat hele beeld van het Prysmian, hangt nu steeds meer aan die datacenter ontwikkeling. Omdat ze er zelf zo'n nadruk op leggen en omdat er natuurlijk ook daadwerkelijk al contracten komen. Nou, dan ga je naar de analistenbijeenkomst van Nexans. Nexans, het lager gewaardeerde, in de afgelopen jaren wat minder succesvolle, kleinere broertje van Prysmian. Top gewisseld. En daar was de toon, het datacenter, het kwam er wel ergens voor. Maar het was niet echt een thema. Het thema was daar eigenlijk veel meer. Oh, wat wij zien is dat we in Europa, en dat krijgen wij in Nederland ook heel veel van mee, ja, wij moeten ons distributienetwerk natuurlijk gaan uitbreiden. Dus het is hartstikke mooi dat wij allemaal duurzame energieprojecten opstarten. Dus zonne-energie en windenergie. Die moeten ook verbonden worden, wat ik al net zei. Ja. Heb je die onderzeese kabels? Nou, dat kunnen zij heel goed. Sterker nog, ze hebben een nieuw schip in gebruik genomen, waardoor ze niet meer schepen hoeven te leasen in dat hele transmissiedeel. En dat is natuurlijk supergoed voor de marges. Dat is één deel. En zij zeiden, waar we ook heel erg mee bezig zijn, is dat wij onze productiecapaciteit in Europa voor die medium voltage kabels, dus het distributienetwerk van stroom op land, die gaan we met 40% uitbreiden in de periode 2025-2028. Want we zijn gewoon uitverkocht. Het is gewoon, het is nu niet aan te slepen. En er moet onvoorstelbaar veel nog geïnvesteerd worden in dat elektriciteitsnetwerk in Europa. Dus je krijgt, vind ik, best wel een interessante splitsing bij die bedrijven. Dus bij Prysmian heb je een bedrijf dat zich heel erg richt Noord-Amerika, veel meer datacenters.
Nexans
is Frans.
Nou, daar heb je dus al een.
Ja, maar Prysmian is Italiaans.
Ja.
Dus ja, die hebben allebei een zekere reputatie. Maar Prysmian is eigenlijk ook een wat brutaler bedrijf, wat ambitieuzer bedrijf. Ze kondigde begin deze maand ook nog eventjes een overname aan. Meer dan 3 miljard euro van een Amerikaans bedrijf, Adcore. Dat eigenlijk allemaal componenten maakt rondom die kabels. Dus omhulsels voor kabels. Die kabels kan je natuurlijk niet zomaar in de grond neerleggen. Want dan gaan ze natuurlijk stuk. Dus er moeten allemaal omhulsels omheen. Er moeten boksen in waar ze in uitkomen. Al dat soort activiteiten nemen ze over. Bijna 3,3 miljard euro. Gigantische deal natuurlijk. En we zijn nog helemaal niet klaar. Dus jongens, daar komen nog veel meer overnames aan. Eigenlijk in dit soort activiteiten. Misschien een beetje in Europa, maar toch ook nog wel in Noord-Amerika. Dus het is echt een, alles in die toon op die analistenbijeenkomst was heel erg bullish. En Nexans was eigenlijk veel voorzichtiger. Ja, we willen ook wel overnemen. Die hebben net ook in Amerika iets overgenomen. Het is nog een beetje aan het verteren. Republic Wire was overigens wel een hele goede overname, hoor. Dus dat was prima. Maar bescheiden, 780 miljoen euro. Beetje passend in de omvang van Nexans. Want Prysmian is ook drie keer zo groot in omzet. Maar de toon was eigenlijk wat voorzichtiger.
Wat braver.
Wat braver, wat geleidelijker. Maar ik vond heel eerlijk gezegd dat ze zichzelf een klein beetje tekort gedaan hebben. Ze zeiden wel van hey, onze marges in de transmissiedivisie die gaan echt wel omhoog.
Ja.
Onze Power Grid, dus het distributienetwerk, die andere grote divisie, dat loopt ook eigenlijk echt wel goed. Ik vond ze zelf eigenlijk een beetje, bijna een beetje te bescheiden voor de ontwikkeling die je nog voor je ziet bij die bedrijf.
Oké, dus Nexans is echt een pure kabelspeler.
Ja, die hebben zichzelf.
En daar mogen ze zich ook best wel met zelfverzekerheid, wat jou betreft.
Ja. Nou kijk, ze hebben natuurlijk de afgelopen jaar, kijk, hun geschiedenis is niet echt super. Dus ze hebben een heleboel activiteiten afgestoten. Zijn minder winstgevend dan Prysmian. En zaten eigenlijk in een soort transformatiefase. Waarin ze een strategie hebben uitgerold. En zegt, nou wij willen ons puur met die elektrificatie bezighouden. Dus dat die glasvezelkabels, kabels bijvoorbeeld die gebruikt worden in de autosector. Nou, dat was ook niet allemaal een feest natuurlijk, als je ziet hoe de Europese autosector erbij ligt. Daar willen we eigenlijk allemaal vanaf. We willen ons gewoon bezighouden met die drie soorten kabels. Dus eigenlijk gewoon voor die transmissienetwerken, die grote high voltage kabels. We willen die distributienetwerken, stroomdistributienetwerken, dus de Allianz van deze wereld, de Tennets van deze wereld. Daar willen we ons mee bezighouden. En nog kabels die gebruikt worden bijvoorbeeld in gebouwen. Om de elektriciteit allemaal daar te laten lopen. Dat is eigenlijk waar we ons op willen richten. En dat proces is nu eindelijk afgerond. Het heeft al een paar jaar geduurd. Met desinvesteringen en aankopen. En nu staat dat bedrijf denk ik eigenlijk strategisch waar ze zouden willen staan. Alleen worden ze op de markt een beetje overvleugeld door het omvang van Prysmian. De toon van Prysmian. Het feit dat Prysmian nu kan zeggen, ja, onze kabels worden ook in die datacenters gebruikt. Ik bedoel, ik laat wel eens van die statistische analyses los op de correlatie tussen aandelen in indices. En zie je dat Prysmian hangt ook veel meer samen bijvoorbeeld met die semiconductor index. Dat is ook niet verwonderlijk denk ik. Hè, dat alles wat dus meer samenhangt met AI en met halfgeleiders. Dat raakt ook Prysmian wat meer dan het Nexans raakt. Ondanks dat ze altijd wel een beetje natuurlijk op dezelfde manier bewegen. Maar we hebben wel eens de vraag gehad van ja, moet je kiezen voor een van de twee?
Ja, precies.
Ja, dat hoeft dus wat mij betreft niet. En dat heb ik zelf ook niet gedaan. Kaal wel, maar dat heb ik zelf ook niet gedaan. Ik heb ze
wat
allebei.
Wat had jij ook weer? Nexans of Prysmian?
Prysmian.
Ja, dus ik heb ze allebei en ik hou ze ook allebei. Omdat ik bij allebei wel de strategische richting kan waarderen eigenlijk. En je krijgt toch wel twee verschillende type bedrijven binnen. Natuurlijk worden ze voortgedreven door hetzelfde grote overkoepelende thema's. Dus elektrificatie van de economie. Ja, dat is natuurlijk een heel groot overkoepelend thema. Datacenters, daar doet Nexans ook wel wat, maar dan niet in die optische kabels, maar natuurlijk wel met de low voltage kabels. Dus die thema's liggen wel een beetje over die beide bedrijven heen, maar hebben wel een andere invloed op ze. Dus je hoeft niet te kiezen.
Oké, want ik weet dat we kregen een opmerking via het forum van Kees, en die heeft het al vaker over Prysmian vooral gehad.
Ja, ja.
En ik zat dus terug te lezen en hij zei volgens mij op een gegeven moment in vorig jaar zei hij van het is net het Wilde Westen, die kabelsector.
Ja.
Is dat zo? Is het een voor mensen die er misschien niet in zitten, is het een volatiele markt?
Ja, het is het heeft wel iets. Het voelt een beetje iets weggeeft van wat je met vroeger de halfgeleidermarkt, kon je ook zeggen, die is heel erg volatiel, is cyclisch. Van, nou ja, die is misschien wel cyclisch, maar er komt een enorme boom in de vraag naar halfgeleiders. Blijft waarschijnlijk wel cyclisch, denk ik. Maar zit ook. Het is een beetje met die kabelmarkt. Het is nu, kijk, kabels zijn natuurlijk onvoorstelbaar kapitaalintensief. Die schepen om onderzeese kabels mee te leggen zijn onvoorstelbaar duur. Fabrieken om kabels te maken zijn natuurlijk duur. Je moet koper onder meer inkopen, koper aluminium. Dat kan natuurlijk duur zijn. Kan je niet altijd misschien doorberekenen aan de klanten. Of als je het doorberekent, gaat dat meestal met een beetje vertraging bij die bedrijven. En het Wild West gevoel, denk ik, had een beetje te maken met de koersvorming ook. Dus die koersen zijn, volgens mij toen ik het de eerste keer over had, was Prysmian denk ik zo 45 euro. Nu zitten we zo even uit mijn hoofd zo rond 130.
Maar we hebben 165 gezien, toch?
165 gezien. Misschien wel iets hoger nog dan 130. Dus die koersontwikkeling was ook vrij onstuimig. Misschien niet iets dat je associeert met een. Voorheen werd het was gezien. Een beetje misschien een beetje service sector. En ik heb wel een beetje zwak voor sommige
Niet sexy sectoren.
Enigszins suf-ogende sectoren waar je wel degelijk onvoorstelbaar veel geld kan verdienen. Dus ik ben al jarenlang aan de houder van Linde, bijvoorbeeld Air Liquide, in industriële gas. Ja, ze zeggen industriële gas. Is echt nooit, het is nooit heel erg hip en happening natuurlijk. Kabels, ik spreek dan wel eens aan het rand van het sportveld, waar ik dan naar mijn kinderen kijk. Andere ouders die ook beleggen en die zeggen, nou, ik heb dat en dat aandeel in, weet ik, halfgeleid, zeg er wat dan ook. Wat heb jij laatst gekocht? En dan zeg ik, nou, ik had laatst, dat was erg een tijd geleden, Prismian gekocht. Oh, we doen die eigenlijk? Nou, die maken kabels voor je stroom. Yes. Nou, het is niet dat dan iedereen zegt, oh, nou, vertel me meer. Terwijl dat natuurlijk niet slim was, want het is wel een sector waar heel veel geld te verdienen is. En dat kwam in beide analistenbijeenkomsten wel heel erg naar voren. Is dat de capaciteit is gewoon echt vol gevuld. Dus die orderboeken liggen ook gewoon echt vol. En dat draagt misschien een beetje bij aan dat je denkt, het is een soort wild west sector. Omdat er worden natuurlijk investeringen gedaan, productiecapaciteitsuitbreiding. Wat ik net al zei, wat Nexans ook aan het doen is. Prismian wil dat eigenlijk ook wel een beetje nog doen voor die optische kabels. Dat voelt misschien een beetje als een soort gold rush gevoel dat je erbij krijgt. Maar die vraag ligt er nu wel. De komende jaren, zeker tot en met 28, moet die winst echt serieus nog kunnen gaan groeien. De kaststromen ook kunnen gaan groeien. Ik weet ook zeker dat beide bedrijven nog andere zullen gaan overnemen. En ja, dat zag je ook aan de koersontwikkeling van beide. Op het moment dat er twijfel is over AI en datacenters, kan het allemaal wel gefinancierd worden? Ja, dan zul je dat dus ook, dat is wel iets waar je rekening mee moet houden als je in dit soort bedrijven belegt, dan zul je dat ook bij deze bedrijven terugzien. Dus ja, hè, je ziet het misschien terug bij je Nvidia's, bij je andere halfgeleiderbedrijven, bij je CoreWeave's en je Nibius'en, maar je zult er dus ook bij, in eerste instantie vooral Prismian en misschien ook wel een beetje Nexans terugzien. Maar die lange thema's, in de vorige uitzending hadden we natuurlijk over lange thema's, hè, over aardgas, waar Karel het over had. En die elektrificatie is natuurlijk ook een lang thema. Investeringen in dat stroomnetwerk is ook een lang thema. Op het moment dat je nog verder wil met duurzame energie en je wil dat aanknopen aan je stroomnet, ja, dan zul je wel die kabels moeten leggen, die capaciteit omhoog moeten brengen. En niet alleen die capaciteit omhoog moeten brengen, maar ook gewoon upgraden. Dus dat netwerk is ook gewoon aan een upgrade toe in heel veel landen. Dus die vraag blijft al heel erg hoog. En dan is het altijd, net als in de afgeleide sector, is men wel voldoende voorzichtig met die investeringen? Is het niet dat je het varkenscyclus schema dan dreigt, dat je heel erg veel investeert, dat die prijs dan nu helemaal in elkaar kukkelt? Want nu, ja, als ik bij beide bedrijven beluisterde, ieder nieuw contract dat ze afsluiten gaat eigenlijk tegen een hogere prijs. Dus die topman van Prismian zei ook van, ja, een contract dat we een maand geleden afsloten had een lagere prijs dan nu. En als we over een maand weer een contract afsluiten, dan heeft dat weer een hogere prijs. En dat is zoals de markt nu in elkaar zit. En dat wekt misschien een klein beetje door, zoals Kees dat omschreef, een wat wild west gevoel.
Ja. Nou ja, alles over groei, risico, KW van Nexans en Prismian. Dat is, als deze aflevering uitkomt op maandag, dan de aanlopende week of de aankomende week vol te lezen op beleggersbelangen.nl en in print.
Voor kennis.
Voordat we gaan vooruitblikken en deze aflevering afronden, we nog een luisteraarsvraag van Jacco, als ik het goed uitspreek, via voorkennis@beleggersbelangen.nl. Aan Karel, moet ik het wel goed zeggen? Valaris?
Ja.
Valaris en Exxon. En hoe kansrijk deze aandelen waren, daar hebben we het in een podcast af een paar weken geleden over gehad. Maar Karel, je hebt ook al heel erg lang een koopadvies op Chevron. Dus hoe kijk jij naar Chevron ten opzichte van Valaris en ExxonMobil?
Poeh, het zijn wel compleet andere bedrijven. Want Valaris en Exxon wordt in één zin genoemd. Terwijl Exxon natuurlijk het grootste oliebedrijf op de wereld is. En Valaris gespecialiseerd is in boorschepen.
Ja.
Boorschepen vind ik zelf heel erg interessant. Omdat er te weinig boorschepen zijn. En er zullen geen nieuwe boorschepen aankomen. Dus wereldwijd liggen alle scheepswerven vol met een aantal verschillende categorieboten, waar dus geen boorschepen bij zijn. Dus in de tijden van COVID kwam de wereld erachter hoe fijn het is om pakketjes te bestellen. En daardoor zijn we overal containerschepen gaan bouwen. Aardgas wordt gezien als de overgangsbrandstof tussen fossiel en duurzaam. Nou ja, ik denk dat aardgas de toekomst is. Maar los daarvan liggen er ook heel veel aardgasschepen bij scheepswerven. Dus er kunnen geen nieuwe boorschepen gebouwd worden. En het grappige is, de laatste die gebouwd is, is besteld in 2014, is in 2018 geleverd. En dan zie je maar weer hoe lang het duurt om zo'n megaschip te bouwen. Dus die komen er niet aan. En wilde jij in 2022 een boorschip huren, dan betaalde je $250.000 per dag. Nu is het $400.000 per dag. En ik denk dat die prijzen voor schepen alleen maar verder omhoog gaan, omdat er geen nieuwe schepen aankomen. Want wereldwijd dalen alle grote olievelden. En er worden nauwelijks nieuwe vondsten gedaan. Dus je moet naar zee toe. Mm-hmm. Dus dat is de play van Valaris. En die ze willen worden gaan fuseren met Transocean.
Ik hoor nu de klemtoon. Ja?
Oh ja, heel goed. Ze gaan fuseren met Transocean waarschijnlijk. En er komt er gewoon één machtige speler uit. Dus dat vind ik heel erg interessant op de lange termijn. Kijk, Exxon is als enige van de majors, zijn ze echt heel erg bezig om te investeren. Dus hun capex groeit weer. Terwijl Chevron juist heel veel eigen aandelen inkoopt. Dus Chevron vind ik voor de korte termijn interessant, omdat ze steeds meer bezuinigen, steeds meer inkopen en het gewoon een cashflow machine wordt.
Ja. Een goede overname gedaan natuurlijk. Hè, in de...
Ja.
Dus die hebben dan nog wel wat te verteren natuurlijk.
Ja, ze hebben alle, Exxon en Chevron hebben beide één grote overname gedaan. Met vooral, ik vergeet ook hoe je het uitspreekt, Guinea.
Ja.
Want dat is echt een van de snelst groeiende olielanden ter wereld. En die andere die je noemde was, oh, dat waren die drie.
Exxon, Chevron. Dus eigenlijk Chevron, Exxon kan je beter vergelijken dan...
Ja, Valaris los. Maar ik heb ze alle drie, privé. Ook voor de lange termijn.
Heel goed.
En dit zijn prima koersen om bij te kopen.
Dat wilde ik horen. Oké, aanstaande week. Waar moeten we op letten op de beurs? Wat houden we in de gaten, Steffen?
Nou, niet specifieke bedrijfscijfers. Wat ik wel een beetje in de gaten wil houden, is de ontwikkeling van de lange rentes in met name de VS en Japan. En de ontwikkeling van de Japanse yen. Want dat was eind juli, hebben Japan en de Verenigde Staten natuurlijk samen een interventie gedaan om de vrije val van de yen te stoppen. Dat was wel nodig ook, want dat ging wel erg hard. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe lang dat effect aanhoudt. Want de yen heeft al wel weer wat verloren vanaf dat eerste interventie niveau. En dat is wel iets, nou ja, alles wat samenhangt, dat is nu niet om eventjes in twee seconden door te praten, maar alles wat samenhangt met onder meer ook de carry trade die gefinancierd werd vaak in Japanse yen. Kan dat ook nog wel repercussies hebben voor de financiële markt in het algemeen? En die lange rente, dat is natuurlijk op een gegeven moment ook nog wel echt een thema natuurlijk. Want ja, zowel de VS als Japan zijn natuurlijk landen met een aardige staatsschuld.
Ik ga kijken naar hoe wat India noemt de moslim-NAVO. Daar hebben ze best wel veel, hoe zeg je dat? Roering op. Want we hebben natuurlijk Turkije, Saudi-Arabië en Pakistan hebben aangegeven, we gaan een NAVO oprichten. Een aanval op één is een aanval op alle. En de macht van Israël en Iran in het Midden-Oosten verdient een tegenmacht. Maar het waren natuurlijk ook allemaal drie landen die natuurlijk vroeger relatief veel voor zijn of haar veiligheid vertrouwde op de Verenigde Staten. Dus vind ik heel erg interessant hoe groot nu de geopolitieke verschuivingen zijn, hoe snel het allemaal gaat. En daar ga ik me wat meer in duiken.
Interessante dingen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering voor kennis. Volgende week dan zitten hier Bram Mullenders en Jeff Thijssen. Heb je al vragen voor hun? Dan kan je die mailen naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Karel, Steffen, dankjewel.
Graag gedaan.
Dank je voor jullie info weer. Jullie bedankt voor het luisteren en kijken. Veel succes op de beurs en tot de volgende keer. Oh.